Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Gooyen voorgaat. Deze dienst wordt ook uitgezonden via Kerkomroep en YouTube. Fijn dat u meekijkt en meeluistert. De begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Arjan Breukhoven. Afgelopen week zijn de uitnodigingen voor de actie Kerkbalans per mail verstuurd. De papieren uitnodigingen zullen aankomende week worden bezorgd. We hopen weer op uw bijdrage te mogen rekenen. Vandaag is de collecte namens de diaconie bestemd voor de actieweek Samen tegen Armoede. En de collecte namens de kerk en rentmeesters is een bijdrage voor catechese in eigen gemeente. Beide collecten en ook uw bijdrage voor de zending worden van harte bij u aanbevolen. En de bloemen gingen met groet en felicitatie naar de heer Henk Oosterwijk, Willem-Alexanderlaan 15. Hij is 4 januari 80 jaar geworden. En er ging een boeket met groet en blijk van medeleven naar de heer Henk de Jong, kerksingel 14a. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe en het avondlied is lied 391.
zullen ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst. Laten we stil zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid, die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Het volk dat in duisternis ronddolt. Zo begint hoofdstuk 9 van het Bijbelboek Jesaja. Het is een kernachtige beschrijving van de geschiedenis van het volk Israël. Vaak was er duisternis, vaak waren er machtige volken die het land bezetten. Filistijnen, Midianieten, Assyriërs, Babyloniërs, Mede, Persen, Grieken, Romeinen. En hoe houd je dan vol en hoe houd je dan hoop? Een van de wapens van de Bijbelschrijvers is humor. Humor waardoor het gevaar wat kleiner wordt. Humor waardoor de situatie wat lichter wordt. Bijbelschrijvers steken de draak met de goden van andere volken. Andere volken die veel sterker zijn. Ze steken de draak met de machthebbers van die volken. Die de touwtjes in handen lijken te hebben. Daarover gaat het vanavond. Over de draak steken met de afgoden, met de volken. En we gaan kijken hoe ze dat doen. En daaromheen zingen wij liederen van Sela. We hebben net al een lied gezongen, Breng ons samen, een lied van hen. En we gaan nu zingen twee liederen die komen uit de zee, maar ook door hen gezongen zijn. We zingen eerst Als alles duister is. Daarna spreek ik een gebed uit. En vervolgens zingen wij Jezus, u bent het licht in ons leven. Dus we beginnen nu met het zingen van lied Als alles duister is. Zullen we bidden. Ontsteek Heer vanavond het licht van de geest. En schijn zo in ons midden. Opdat wij, aangestoken door de liederen en de lezingen, ons minder laten imponeren door de goden en de machthebbers van deze eeuw. en meer ontspannen met u op weg kunnen zijn naar die hoopvolle toekomst die op ons toekomt. Schijn, Heer Jezus, vanavond, want u bent het licht in ons leven. Amen. Ik heb de verkondiging voor vanavond in drieën gedeeld. Het eerste blokje heeft als kopje: steek de draak met de goden. En we lezen daarbij 1 Samuel 5 vers 1 tot en met 5.
Samuel 5, vers 1 tot en met 5. De ark van God, die bij Ebenezer door de Filistijnen was buitgemaakt, werd overgebracht naar Asdod. Ze namen de ark op, brachten hem naar de tempel van Dagon en zetten hem daar naast het godenbeeld neer. De volgende morgen zagen de inwoners van Asdod dat Dagon voorover was gevallen en voor de ark van de Heer op de grond lag. Ze pakten het beeld op en zette het weer op hun plaats, op zijn plaats. Maar toen ze de volgende morgen vroeg terugkwamen, lag Dagon weer voorover op de grond, voor de ark. Alleen zijn romp was nog heel. Zijn hoofd en zijn beide handen lagen afgebroken op de drempel. Daarom zetten de priesters van Dagon en alle anderen die naar de tempel komen tot op de dag van vandaag geen voet op deze drempel.
Dankjewel. Na de eerste verkondiging zingen wij: Heer, wijs mij uw weg. Gemeente van Christus, het zal je gebeuren. Je bent Filistijn, je bent priester en je hebt prachtige dagen achter de rug. Eerst was er die overwinning op de Israëlieten. Dat volkje dat dacht dat ze wel even in opstand zou kunnen komen. jullie zou kunnen verslaan, jullie als Filistijnen. Nou, mooi niet dus. En wat nog mooier is, ze hebben die gekke kist met die engelen erop, hè, de ark van het verbond, zoals de Israëlieten dat noemen. Ze hebben die kist buitgemaakt en naar Asdod, naar hun grote stad, gebracht. En gisteren, een prachtige ceremonie, is geweest zodat de ark langzaam en zeker naar de tempel van Dagon werd binnengedragen. Dagon, hun god. Dagon, die hun de overwinning had gegeven. Nee, het was niet uit eigen kracht geweest. Dagon, de vader van Baal, zorgde voor vruchtbaarheid, voor militaire overwinningen, voor bescherming. Aan hem kwam toe alle eer. Het was druk geweest in de tempel. Binnen was het vol, op het dak was het vol, buiten op het tempelplein was het vol. Alle aandacht, alle eer voor Dagon. En nu is het the day after. Het feest is voorbij. En jij als priester, jij gaat vroeg in de morgen terug naar de tempel. Want jij moet je dienst verrichten. En je opent de grote deur. Je gaat de drempel over. En je wacht even, zodat je ogen kunnen wennen aan het donker. En dan slaat jou de schrik om het hart. Want Dagon staat niet waar hij moet staan. Dagon ligt. Het godenbeeld is voorovergevallen. Het ligt plat op de grond, vlak voor die gekke ark van het verbond. Met zijn paffere gezicht bijtend in het stof. Even kijk je om je heen. En snel kom je in actie. Want dit mag natuurlijk niemand zien. Je schakelt wat hulptroepen in en je zet met elkaar dat grote beeld weer recht overeind. Gelukkig, alles gered. Een volgende dag ben je weer de eerste in de tempel. En het is nog veel erger nu. De ramp is niet te overzien, want weer is Dagon voorovergevallen en nu ligt hij in stukken op de grond. De romp is nog heel, maar hoofd en beide handen, die liggen op de drempel. Wat nu? Een spalk? Secondenlijm? Zo ongeveer vertelt Samuel het verhaal. En je voelt aan de hele tekst hoe die grote Dagon, die machtige Dagon, de god van hun onderdrukkers, klein wordt gemaakt. Hun god moet in het stof bijten. Hun god valt in stukken. Hun god blijkt niet te kunnen wat de god van de Bijbel kan. Hun god blijkt niets te kunnen als de god van de Bijbel in actie komt. Maar het belachelijkste van het hele verhaal moet nog komen. Ja, hoofd en armen waren op de drempel terechtgekomen, of waren ze daar neergelegd? Door wie dan? In elk geval, wat verzinnen de eerbiedwaardige priesters? De drempel is heilige grond. Waag het niet erop te stappen, je moet er overheen stappen. En stel je eens voor, als je dan zit in de synagoge en als Joden hoor je de tekst lezen. En je ziet de mensen lachen, die gekke Filistijnen die dan over zo'n drempel heen stappen, omdat die God daar lag, althans zijn hoofd en zijn handen. Inderdaad, als je godenbeeld als een kommetje in stuk uiteenvalt, dan moet dat wel een teken van grote kracht en heiligheid zijn, toch? Prijs de dag dat God in stukken is gevallen. Omhoog die voeten raakt de drempel niet aan. Israël is eeuwenlang de onderliggende partij geweest. Ze werd onderdrukt door dit volk en dan weer dat volk. Hoe hield ze vol? Daar onder meer zoals dat hier gebeurt in het Bijbelboek Samuel. Samuel, een soort van profeet. Hij heeft de moed om die Dagon belachelijk te maken. Een ander voorbeeld. Je vindt het ergens in Jesaja. Jesaja schrijft ook over de goden van de andere volken. Hij beschrijft hoe een boom uit het bos wordt gekapt. En een deel van het boom wordt gebruikt om vuur te maken. En van het andere deel van het boom wordt dan een afgodsbeeld gemaakt. En Jesaja beschrijft het hoe dat gebeurt. En hij zegt, ja, maar dat doe je toch niet? Je gaat toch geen beeld maken van hout en voor zo'n beeld knielen? Eigenlijk zegt het Oude Testament, zeggen de profeten, steek de draak met de goden. Laat je niet intimideren. En ik denk, ja, dat moeten wij ook doen. Spotprenten maken van de goden van onze tijd. De goden van geld en macht, de goden van oorlog en geweld. Want ze wijzen een weg, ja. Maar het is niet de juiste weg. Ze laten je over een drempel springen, over een drempel die helemaal niet heilig is. Ze laten je offers brengen, offers die eigenlijk helemaal niet gebracht moeten worden. Ze laten je de zorg voor de ander, de liefde voor God vergeten. Maar zij zullen zelf in het stof moeten bijten voor de ware God. De ware God. Dat is de God die de drempel van de dood overging, toen hij werd stuk gemaakt. Maar die in nieuwe heelheid weer opstond. Hij biedt iedereen die zich stuk voelt zijn heling aan. Laten we hem dienen. Hem vragen om ons de weg te wijzen. Heer, wijs mij uw weg. Met goden en machthebbers steken veel bijbelschrijvers de draak godenval in het stof. Filistijnen huppelen over een drempel heen, alsof het heilig zou zijn. Een andere manier die vaak gebeurt in de Bijbel, de manier waarop zij de draak steken met goden en machthebbers, is door te spelen met de namen. Ze geven vaak spotnamen aan goden, aan machthebbers. En in dit blokje wil ik daar wat voorbeelden van geven. Eerst een voorbeeld van een verbastering van een naam van een van de goden. We hoorden net over Dagon. Dagon is een god van een van de Filistijnse goden. Er is nog een andere god met een naam, nou dat vertel ik straks, die hoort bij de stad Ekron. Ekron is een stad van de Filistijnen. En deze stad heeft een god met de naam Heer van het Verheven Huis, Baal Zebul. Maar wat gebeurt er dan in 2 Koningen? Even wachten, ik lees eerst even de tekst voor. 2 Koningen. 2 Koningen 1. Achasja was uit het venster gevallen van een vertrek op de bovenverdieping van zijn paleis in Samaria. En hij was zwaar gewond geraakt. Hij stuurde boden uit met de opdracht Baal Zebub, de god van Ekron, te raadplegen. Vraag hem of ik mijn val zal overleven. Wat gebeurt hier? Het is heel subtiel, maar er gebeurt dus dit. De officiële naam is Baal Zebul, met een L. Betekent Heer van het Verheven Huis. Je zou kunnen lezen Heer van de Hemel. Hè? Baal als Heer van de Hemel. Wat staat hier in deze tekst? En dan mag je even verschijnen. Baal Zebub, de bovenste. En wat betekent dat? Dat betekent God van de vliegen. God van de vliegen, dus Heer van het Verheven Huis, krijgt de naam, de bijnaam, spotnaam, Heer van de vliegen, God van de vliegen. En nu zijn er uitleggers die zeggen, ja, misschien waren in die tijd de vliegen wel heilige dieren. Je hebt toch ook volken die mestkevers aanbidden en zo. Maar ik denk, dit is gewoon een spotnaam, een manier om die God een beetje belachelijk te maken. De Joden zagen misschien wel hoeveel vliegen er op al dat offervlees afkwamen. En ze dachten, nou die statige naam, die kan wel een verandering gebruiken. God van de vliegen. Zo gaan we die God noemen. Het gebeurt ook met namen van machthebbers. Nou, u kunt al lezen 2 voorbeelden uit het Bijbelboek Rechters, uit het Bijbelboek Richteren. In hoofdstuk 3 van het Bijbelboek Rechters gaat het over ene Eglon. Eglon is een koning, een machthebber, een vreselijke kerel ook. Hij onderdrukt het volk en hij is groot en hij is zwaar. En zijn naam, dit is ook niet zijn echte naam, Eglon, want dit betekent vet kalf. Dus je moet even voorlezen, het wordt voorgelezen in de synagoge en dan komt die naam aan de orde en dan klinkt er vet kalf. Of iets een paar versen daarvoor, daar wordt een andere onderdrukker genoemd. Kusan Risataim. Nou, dat is ook niet zijn echte naam. Ook dat is een bijnaam. Super zwarte schurk in het kwadraat. Nou, uit het boek Rechters. Maar je hebt ook het bijboek Esther. Esther, de Ahasveros, is dan de machtige man. En dan wordt in hoofdstuk 1 beschreven hoe koning Vashti eigenlijk moet verschijnen op het grote feest. Koningin Vashti, maar dat wil ze niet. En dan staat er heel subtiel, worden er dan 7 namen genoemd van de kamerheren. Nou, ik lees eerst even de namen voor. In het Hebreeuws. Mehuham, Bizetta, Garbona, Bichta en dan nog een paar. Maar deze namen hebben allemaal een bijklank. Misschien kunnen ze verschijnen, Karin. Ja, want ze betekenen paniek, buit, droogte of misschien moet je lezen droogstoppel. En trouweloos of loslippig. Dus daar staan op een rijtje de kamerheren. Nou, dat zijn meneer Paniek, meneer Buit, meneer Droogstoppel, meneer Loslippig. Het wordt voorgelezen, dus daar in de synagoge klinken deze namen en je hoort iedereen gniffelen. Of een voorbeeld uit het begin van de Bijbel, Genesis. We zijn dan in het verhaal van Abraham. Er is dan een soort Eerste Wereldoorlog. Er zijn 5 vorsten die tegen 4 vorsten aan het vechten zijn. En Abraham speelt daar een belangrijke rol in. Maar hoe heten deze machthebbers? Nou, een paar voorbeelden. Je hebt daar Bera, Bisra, Sinab en Bela. Nou, gewone namen zou je zeggen, maar ook hier klinkt er wel wat meer in door. Bera betekent in het kwade of gewoon kwaadaardig. Bisra betekent in goddeloosheid of gewoon nou, goddeloos. Sinab, waarschijnlijk koning rebel. En Bela, hoogdravend, hoogmoedig. Dus ook weer die machthebbers krijgen een bijnaam. En ik denk dat dat gebeurt ten eerste gewoon voor de pret van de luisteraars. Want nogmaals, het zijn teksten die worden voorgelezen en dan klinkt het wel grappig als je opeens zulke woorden voorbij hoort komen. God van de vliegen, het vette varken, meneer paniek, droogstoppel en loslippig. En het is ook wel een manier om die goden een beetje kleiner te maken. He, God van de vliegen, nou, is dat nou gevaarlijk? Om die machthebbers wat kleiner te maken. En meneer Droogstoppel, koning rebel, koning van het kwaad. Het is om eigenlijk machthebbers en afgoden een beetje op hun plaats te zetten. Nu is het zo dat ook de God van de Bijbel een naam heeft. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat zijn naam ook een soort woordgrapje is. Een woordgrapje dat hij zelf maakt. We kennen het verhaal, Mozes ziet die brandende braamstruik en dan vraagt hij, wat is uw naam? En dan zegt God, nou we kennen dat, ik ben die ik ben. Of, ik ben die ik zijn zal, of ik zal zijn die ik zijn zal. Maar eigenlijk zegt God daarmee, mijn naam doet er eigenlijk niet toe. Ik ben niet te vangen in een naam. Ik ben met niets te vergelijken. Ik ben uniek. God is God. Hij is groter dan wij hem ooit kunnen begrijpen. Hij is niet in woorden te pakken. We kunnen hem nooit voor ons karretje spannen. Hij is niet een God van de hemel. Hij is niet de God van de vliegen. Hij is ik ben die ik ben. Maar hij belooft wel dit. Als onze naam door het slijk wordt gehaald en we blijven op hem vertrouwen, dan zullen we uiteindelijk een nieuwe naam krijgen. Want zijn naam is zijn naam. En zijn naam is ik ben. En ook ik zal er zijn. We gaan erover zingen. Het volgende onderdeel heeft als titel Steek de draak met de machthebbers.
We lezen Daniël 4, vers 20 tot 22 en 25 tot 31. De wachter, of heilige engel, die de koning uit de hemel heeft zien neerdalen en die uitriep: vel de boom en vernietig hem, maar laat zijn stronk in de aarde staan, in het jonge groen van het veld, aan een ketting van ijzer en brons. Laat hem vochtig worden van de dauw van de hemel en zijn lot delen met de dieren van het veld, totdat er 7 jaren voorbij zijn gegaan. Hier volgt de betekenis van dit alles, majesteit. Dit is het vonnis dat de Allerhoogste God over mijn Heer en Koning heeft geveld. U zult worden verstoten door de mensen en u zult leven onder de dieren van het veld. U zult gras eten als de runderen en vochtig worden van de dauw van de hemel. 7 jaren zullen zo voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat Hij bepaalt aan wie Hij het verleent. En dit alles is koning Nebukadnessar ook overkomen. 12 maanden later, toen de koning op het dak van het koninklijk paleis van Babel liep te wandelen, zei hij: is Babel niet indrukwekkend, de koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit? De koning had deze woorden nog niet uitgesproken, of er klonk een stem uit de hemel: dit wordt u aangekondigd, koning Nebukadnessar. Het koningschap is u ontnomen. U wordt verstoten door de mensen. U zult leven onder de dieren van het veld en u zult gras eten als de runderen. Zo zullen 7 jaren voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste God boven het koningschap van de mensen staat en Hij bepaalt aan wie Hij het verleent. En op hetzelfde ogenblik werd het vonnis over Nebukadnessar voltrokken. Hij werd door de mensen verstoten. Hij at gras als de runderen. Zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel. En tenslotte was zijn haar even lang als de veren van een arend. En waren zijn nagels uitgegroeid als de klauwen van een vogel. Maar toen de 7 jaren verstreken waren, sloeg ik, Nebukadnessar, mijn ogen naar de hemel op en keerde mijn verstand in mij terug. Ik prees de Allerhoogste God. Ik roemde en verheerlijkte de eeuwig levende. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. En zijn koningschap duurt van generatie tot generatie voort.
Na deze derde verkondiging zingen wij een toekomst vol van hoop. Gemeente van Christus, dit is nog eens de draak steken met iemand. En dan niet met zomaar iemand, met de machtigste man van de wereld. Nebukadnessar is op het toppunt van zijn macht. Hij heeft bijna de hele wereld onder zich. De hele wereld veroverd. Maar af en toe vliegt het hem aan. Vooral 's nachts. Als hij, kwetsbaar als ieder mens, moet slapen, zich moet overgeven aan de slaap, dan krijgt hij dromen en via een droom wordt hij gewaarschuwd. Ja, in zijn droom is hij een grote boom. Maar die boom wordt omgehakt. En Daniël wordt geroepen en Daniël legt de droom uit. Ja, die boom, dat bent u, maar pas op. Let op. Er is een God in de hemel. Hou daar rekening mee. En bekeer u, wees vrijgevig en ontferm u over de armen. Dan is er misschien nog een andere mogelijkheid. Maar Nebukadnessar staat het advies in de wind van Daniël. Hij vergeet die droom. Hij droomt van macht en nog meer macht. En is vol van zichzelf. En vol van de grote stad Babel die hij heeft opgebouwd. En een jaar later, dan is hij alle dromen vergeten. En dan spreekt hij het uit. Dit is het grote Babel, het is mijn Babel. Ik heb dit opgebouwd. En dan gebeurt het. Ja, maar wat gebeurt er nou eigenlijk precies? Is het een aandoening? Zal sommige mensen denken dat ze Napoleon zijn? Of Julius Caesar? Denkt hij dat hij een rund is? Hoi, ik ben Napoleon. Hoi, ik ben een rund. Is het anders? Wat gebeurt er nou eigenlijk? In elk geval, het staat er en de Bijbelschrijvers schrijven het op. De machtigste man van de wereld, hij moet gras eten als de runderen. Hij krijgt lange haren, hij krijgt nagels. En die nagels groeien maar door en groeien maar door. Je ziet het voor je, die machtige man. Een rund. Lange haren, onverzorgd, lange nagels. Je zou zeggen, nou, dit thema kennen wij. Hier wordt de eerste, de laatste, de hoogste, de laagste. Hoogmoed komt voor de val. Hoge bomen vallen om en machthebbers lopen groot risico om als beesten te veranderen. En weer, zie het je voor je in de synagoge als dit wordt voorgelezen. Die machtige Nebukadnezar die het volk heeft gedeporteerd naar Babel. Daar loopt hij als een rund en hij kauwt op het gras. Nee, het valt niet mee om bescheiden te blijven aan de top. Arrogantie werkt vaak een sfeer van wantrouwen die zich tegen je keert. Het is vaak eenzaam, want wie kan je wel vertrouwen als iedereen op jouw positie gericht is? Iedereen een bedreiging. Iedereen wil wat van je. Maar iedereen is in staat om een dolk in je rug te steken. Machthebbers, de Bijbel steekt er vaak de draak mee. Nebukadnezar, ach, wat Nebukadnezar. Als God het wil, dan kan hij zelfs veranderen in een rund. Laat je dus niet intimideren door de machthebbers. Ook vandaag de dag niet. Sommige leiders van Israël, die wisten dat. Vooral David, koning David, die wist dat. En die had de kunst en de wijsheid om zichzelf klein te kunnen maken. Hij danst in zijn priesterhemd, te midden van de slaven en de slavinnen voor de ark van het verbond. Hij voelt zich niet te groot, hij voelt zich niet te belangrijk. Hij voelt zich gelijk aan slaven en slavinnen. Ja, David, die had dat, die wist dat. Die had iets wat Nebukadnezar niet had. En de grote zoon van David, die had dat ook. Want hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Hij deed er afstand van. En nee, hij werd geen dier, maar hij werd een mens. En als mens nam hij de positie in van een slaaf. Van een slaaf aan het kruis. En juist daarom werd hij verhoogd. En juist daarom krijgt hij de boekrol van de geschiedenis in handen. Niet de Nebukadnezars van deze wereld. Niet de mannen met een grote mond. Niet de mannen vol met dreiging. Jezus, de gekruisigde en de opgestaande, krijgt de boekrol. En hij rolt de geschiedenis, de boekrol van de geschiedenis uit. En hij heeft de toekomst in handen. En daarom mogen we de machthebbers een beetje belachelijk maken. Zeker, met alle respect. Maar daarom mogen we ook weten dat, omdat het in zijn handen is, er een toekomst vol van hoop is. Amen. Zullen we met elkaar danken en bidden. Omdat u, Heere God, de toekomst in de handen hebt. Omdat u, Heere Jezus, de boekrol hebt geopend en de Heer bent over de geschiedenis. Omdat u, Heilige Geest, met uw kerk en volk gaat van land tot land, geloven wij dat wij pelgrims zijn onderweg naar een nieuw Jeruzalem. Wij staren niet verlamd en verschrikt in de felle lampen van een toekomst die hard op ons afkomt gereden. Wij lopen in het licht van uw belofte. En dat maakt dat wij de draak kunnen steken met de goden van deze wereld die zich zo groot maken. En met de machthebbers die denken dat zij eeuwig te heersen krijgen. En daarom bidden wij, geef ons van die humor, van die ontspannenheid, vanuit de zekerheid van uw belofte. Geef ons genoeg verontwaardiging over wat er misgaat, om ons in te zetten voor de wereld om ons heen. Geef ons genoeg liefde, die maakt dat we dan ook werkelijk in beweging zullen komen als mensen van de hoop en ons willen inzetten voor mensen om ons heen. Wij leggen deze wereld in uw handen. Wij leggen ook deze dag, de avond en de week die volgen gaat in uw handen. En we doen dat vanuit het geloof dat ze daar goed liggen. In Jezus' naam. Amen. Dan zullen nu de gegevens van de collecte verschijnen. De eerste collecte van de diaconie is bestemd voor actieweek samen tegen armoede. En de collecte namens de kerkrentmeester is een bijdrage voor catechese in eigen gemeente. Van harte aanbevolen zo ook de bijdrage voor de zending. En u kunt geven op de bekende wijze. En na de collecte zingen wij gebed om zegen. Dus uit Hemelhooglied 473 vers 1 en 2. Thank you. Nou, we hebben vanavond iets kunnen proeven van de subtiliteit van de Bijbelse humor. Het waren misschien geen dijenkletsers, maar het waren wel voorbeelden van een kracht waardoor het volk het vol kon houden. En voor ons wel een leermoment, denk ik, om ook zo in het leven te kunnen staan. Ga heen in vrede en draag met je mee de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede.